We gaan vanavond een stukje lezen uit het Oude Testament in Maleachi en dan uit het Nieuwe Testament uit Lucas. Maleachi hoofdstuk 3, vers 16. Dan spreken zij die de Heere vrezen onder elkaar, ieder tot zijn naaste. De Heere bemerkte het toch en hoorde het. En er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven ten goede van hen die de Heere vrezen en zijn naam in ere houden. Ze zullen mij ten eigendom zijn, zegt de Heere der Heerscharen, op de dag die ik bereiden zal. Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart die hem dient. Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen wie God dient en wie hem niet dient. Dan het begin van het Nieuwe Testament uit Lucas, hoofdstuk 1, vers 5. Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia. En zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beiden rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heren onberispelijk. En ze waren kinderloos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze waren beiden op hoge leeftijd gekomen. En het geschiedde toen hij de priesterdienst voor God verrichtte in de beurt van zijn afdeling, dat hij door het lot werd aangewezen volgens de regel van de priesterdienst om de tempel des Heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En de gehele volksmenigte was buiten in gebed op het uur van het reukoffer. En hem verscheen een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar. En Zacharias ontroerde bij dat gezicht en vrees beving hem. Maar de engel zei tot hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw, Elisabeth, zal u een zoon baren. En gij zult hem de naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. En wijn en sterke drank zal hij niet drinken. En met de Heilige Geest zal hij vervuld worden reeds van de schoot zijner moeder aan. En velen van de kinderen Israël zal hij bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten van de vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid van de rechtvaardigen, ten einde voor de Heere een wel toegerust volk te bereiden. Dan hetzelfde hoofdstuk, vers 39... Maria, die heeft inmiddels ook bezoek gehad van de engel Gabriel. En ze heeft gezegd: mij geschiede naar uw woord. Zie de dienstmaagd des Heren. Vers 38, dan 39. Maria dan maakte zich in die dagen op en reisde met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. En ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, geschiedde het dat het kind opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en ze riep uit met luider stem en sprak: gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heer tot mij komt? Want zie, toen het geluid van uw groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat vanwege de Heere tot haar gezegd is, zal volbracht worden. Dan gaat Maria de Heere prijzen. Dan hetzelfde hoofdstuk, vers 57. Toen voor Elisabeth de tijd vervuld was dat ze baren zou, bracht zij een zoon ter wereld. Vers 59. En het geschiedde toen de achtste dag was aangebroken, dat ze kwamen om het kind te besnijden, en ze wilden het, naar de naam van zijn vader, Zacharias noemen. Doch zijn moeder antwoordde en zei: nee, hij moet Johannes genoemd worden. En ze zeiden tot haar, er is toch niemand in uw familie die die naam draagt? En zij beduiden zijn vader dat hij beslissen zou hoe hij het kind genoemd wilde hebben. En hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef deze woorden. Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak God lovende. 67. En zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende, geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht en heeft ons een hoorn des heils opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten van oudsher, om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond te gedenken, de eed die hij zwoer aan Abraham onze vader. Dat hij ons zou geven zonder vrezen uit de hand van de vijanden verlost, hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. En gij, kind, zult een profeet des Allerhoogsten heten. Want ge zult uitgaan voor het aangezicht des Heren om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden, door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons zal omzien. Om hen te beschijnen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Het kind nu groeide op en werd gesterkt door de geest en hij vertoefde in de woestijnen tot op de dag dat hij zich aan Israël vertoonde. Tot zover het lezen van de Bijbel. Ik wilde zo graag het hele stuk toch met u lezen. Want je kunt Zacharias en Elisabeth niet losmaken van Johannes. We kunnen over die beide oude Levitische mensen gaan nadenken, maar dat wat zij hebben mogen zien in de geboorte van hun zoon is toch buitengewoon. Misschien bent u ooit naar dat prachtige plaatsje Ein Karem geweest, niet zo ver van Jeruzalem. Misschien hebt u daar gewandeld en hebt u gedacht, het is toch wel een hele klim daar omhoog. Misschien hebt u gedacht, ik blijf halverwege maar hangen. Er is ook nog een kerk. Maar als u de moeite had genomen om door te lopen, was u bij die plaats gekomen waarvan men zegt dat daar Johannes de Doper geboren is. Of dat echt zo is, ik kan het u niet garanderen. Dat is altijd zo met die vele, vele historische plaatsen. Kun je echt precies zeggen dat het daar geweest is? Waarschijnlijk niet. Maar er is een grote kans dat het daar wel zou zijn geweest. In elk geval kom je onder de indruk van dat wat zich daar aan jou gaat voorstellen. Ik wilde zo graag alle plaatsen bezoeken waar hulde aan de Heer Jezus is gebracht. Alle plaatsen in het beloofde land waar men hem heeft gehuldigd. Dat bleken er toch 30 te zijn, 30 plaatsen. En die 30 plaatsen heb ik met een groep mensen die ook graag Bijbelstudie wilden doen, bezocht. Nu, de eerste keer dat er hulde aan de Heer Jezus is gebracht, dat was in datzelfde dorp Ein Karem. En dat is daar waar Maria binnenkomt en het kindje in de schoot van Elisabeth opspringt. Dat is de eerste huldiging van onze Heer. En onze Heer is menselijk gesproken heel miniem. Maria is een week in verwachting, 5 dagen. En wij praten dan over, dat kun je rustig laten afdrijven. Maar merkwaardig genoeg staat juist in deze geschiedenis dat dat hele minieme vruchtje in de moederschoot van Maria al aanleiding is voor de moederschoot van Elisabeth om in alle, laat ik maar zeggen, in alle talen alle halleluja te roepen. En dat is toch op zich al heel bijzonder. Ik vind dat een van de sterkste argumenten voor de pro-life beweging, voor echt te stellen dat het leven waarde heeft voor de Here, dat je daar ook af moet blijven. In het Oude Testament, Malachi, ging alles aan ons voorbij, als je dat hele boek zou lezen. En je krijgt de indruk van, is er nog wel iets voor de Here overgebleven? Ik weet niet of je dat een beetje kunt realiseren, maar na de ballingschap, toen Jeruzalem verwoest werd, toen de tempel verwoest werd, toen er helemaal niets meer over was in Jeruzalem, is er 70 jaar later een terugkeer geweest. Een terugkeer onder Ezra, onder Nehemia. Een terugkeer die ook grote gevolgen heeft gehad. Profeten als Zacharias of Zacharia, het is een beetje welke vertaling je kiest, maar goed, dat is het Bijbelboek Zacharia. En het Bijbelboek Haggai spelen ook in die tijd. Profeten van God hebben Ezra en Nehemia aangemoedigd en het volk om toch vooral te blijven bouwen, om echt actief te zijn. Dat hebben ze ook gedaan. Er is een tempel van de grond gekomen en de stad heeft weer glorie gekregen. Nooit is er meer een koning in Israël geweest vanuit de lijn van David. Jeruzalem is steeds het strijdtoneel geweest van andere koningen. Soms zeer wreed, soms ook aardig. Wreed waren de mensen die Jeruzalem hebben geplunderd en die de tempel hebben ontheiligd. En een van de bekendste is die Antiochus Epiphanes, die notabene een afgoderij in de tempel, die herbouwd was, heeft geïntroduceerd. En die varkensvlees en zo liet offeren. Het is echt tegen alle gevoelens in. Maar er zijn ook wel aardige mensen geweest. Er is zelfs een Herodes geweest, een Edomiet, die de tempel toch nog weer heeft verfraaid. Dus die tempel die door Ezra en Nehemia is gebouwd, die is door die Herodes echt behoorlijk opgeknapt. Daarom wordt die zogenaamde tweede tempel ook wel eens de tempel van Herodes genoemd. Die tempel stond er nog in de dagen van onze Heer Jezus. Maar Jeruzalem heeft nooit meer een eigen koning gehad. Ook niet in de dagen van de Heer Jezus. Maar een paar honderd jaar na Ezra Nehemia heeft Malachi een boodschap, een last geschreven. En de last van Malachi komt ook als een enorme dreun onze huiskamers en ons denken binnen. En eigenlijk zegt Malachi, het offer is gering geacht. Ze offeren wel, maar ja, ze denken, waarom zullen we de Heere nou een gaaf dier offeren? We kunnen net zo goed een blind dier geven, want ja, dat blinde dier dat gaat dan toch dood, dus ja, wat maakt het uit? Hè? Zo gaan ze redeneren. De priesters hebben het laten afweten, het onderwijs werd werkelijk nagelaten. De kennis van de Heere ontbrak, het is schrijend als je het boek Malachi leest. Bijna niets meer over. Een opleving van je welste in de dagen van Nehemia en in de dagen van Ezra. Met een schitterende herbouw en een stad opnieuw daar neergezet. En de Heere had zijn zegen gegeven. En in, laat ik maar zeggen, 200 jaar is er vrijwel niets meer van over. En Malachi schrijft. En ze zijn bijna moedeloos. Ze zijn het tellen beu. Het tellen van de verkeerde dingen zijn ze gewoon helemaal beugen wordt. Toch, zegt Maleachi, is er een gedenkboek voor Gods aangezicht. Toch wordt dat wat goed is geregistreerd. Er is een gedenkboek. En dat gedenkboek, dat mag je in de gaten houden. En de Heere ziet het, de Heere weegt het, de Heere kent het. En dan zijn er een paar getrouwen die tegen elkaar zeggen, de Heere ziet het. Nou, die paar getrouwen, die paar, die kom je in het Nieuwe Testament tegen. Dat zijn inderdaad maar een paar. We hebben er nu twee van voor onze aandacht vanavond. Maar die twee horen bij dat gezelschap. Dat gezelschap uitkijkend naar de Heere, verlangend om toch, hoe dan ook, de wil van de Heere te doen. Om te zoeken naar de eer van God, om te verlangen naar de grootheid van onze Heer. En nog een paar, maar ze kennen ze allemaal, ze kennen elkaar ook, want Anna, die profetes, hoort daarbij en Simeon hoort daarbij, weet u wel, het zijn echt maar een paar. Maar ook Anna spreekt heel duidelijk tot allen die ditzelfde verlangen hebben. Ze kent de adreslijst, ze heeft de adreslijst bij wijze van in haar hoofd en in haar hart. Dat is de situatie in die tijd. En we weten uit het Nieuwe Testament dat het helemaal niet zo florisant is. Het gedoe van fariseeën en sadduceeën. Fariseeën heel, heel formalistisch. Sadduceeën geloofden eigenlijk niks meer. Ze geloofden niet meer in leven na dit leven, niet in opstanding. Het was allemaal voorbij. En de Herodianen hebben er een politieke zaak van gemaakt. Nou, en ze willen de Heer Jezus dus ook niet, uiteindelijk. Je kunt je heel goed indenken dat de geestelijke situatie in die tijd bepaald niet florisant is. En het wordt uitgedrukt in die twee oude mensen, beide uit het geslacht van Levi, uit de lijn van Aaron, uit de priesterfamilie, ook Elisabeth. En ze hebben geen nazaad meer. Alsof gezegd wordt, kijk eens, het is voorbij, het is over. Nog één generatie en dan is het gebeurd. Natuurlijk kun je zeggen, er zal nog wel een priester zijn geweest van als toen het lot moest worden geworpen over wie aan de beurt was, dan waren er kennelijk nog meer. Nou, dat is zo. Maar de situatie, het beeld is tamelijk compleet. Eigenlijk wordt gezegd, kijk eens, daar heb je zo'n familie en dat is bijna het einde. Het is bijna gebeurd. Beiden waren ze rechtvaardig. Godvrezend, ze hielden zich aan de woorden van de Heere. Ze wilden nauwgezet een wandel etaleren. En het merkwaardige is dat deze beide mensen, inclus Johannes die geboren wordt, dat deze beide mensen, dus plus hun kindje, vervuld met de Heilige Geest zijn. Ik ken geen enkele andere familie in de Bijbel waarvan staat dat ze allemaal vervuld zijn met de Heilige Geest. Maar van deze familie staat dat er wel. Zowel Elisabeth als Zacharias, als ook Johannes de Doper. Ik wil een tekst al op voorhand uit het Nieuwe Testament citeren, uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5. Daar staat, ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Ik zal hem even met u opzoeken. Efeziërs hoofdstuk 5. Vers 15. Ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. Bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt of weest vervuld met de Heilige Geest. En spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt De Heere van harte dankt te allen tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader voor alles of voor alles. En wees elkaar onderdanig in de vreze van Christus. Paulus heeft tientallen jaren later dit geschreven. Maar als je dit dus pakt, even los van de datering van Paulus, die veel later dit geschreven heeft, veel later dan Johannes en zo, veel later dan Elisabeth en Zacharias. Als je dit dus zou plakken op het leven van Elisabeth en van Zacharias, dan zeg je, hé, wat stond er van hen? Nou, ze waren vroom, ze waren godvrezend, ze waren wijkers van het kwaad. Ik zeg nog maar even iets, maar ze wandelden getrouw, ze waren getrouw, ze waren heel precies. En ze waren vervuld met de Heilige Geest. En ze zongen lofzangen, zowel Elisabeth als ook Zacharias. En ze jubelden en ze spraken tot elkaar. Dat is dat gezelschap van Maleachi. Zo spraken die nog de Heer verwachten onder elkaar. Die kenden elkaar, die hadden contact met elkaar. En ze spraken met elkaar over deze dingen. Het is heel typerend dat dit gezin, al voordat de Heilige Geest is uitgestort, een dergelijke typering heeft gekend. Dat is echt uniek. En wat is dan de inhoud van vervulling met de Heilige Geest? Nou, de inhoud van vervulling met de Heilige Geest is, zoals staat in Efeze 5, spreken, jubelen, danken de Heere Jezus en onze God en onze Vader. Misschien een beetje kort door de bocht. Maar ik denk dat vervulling met de Heilige Geest te maken heeft met de Heer Jezus. Vervulling met de Heilige Geest heeft niet primair te doen met wondertekenen, met wonderen of met grote dingen, met spectaculaire gaven misschien. Vervulling met de Heilige Geest heeft te maken met zicht op de Heer Jezus. En met zingen en hulde brengen. Zingen voor hem en hulde brengen aan hem. Daar heeft het mee te maken. En dat doen ze ook. Zij deden dit. En ik denk ook dat dat precies de inhoud is van vervulling met de Heilige Geest. Maar het heeft te maken met, zie dus nauwletter toe hoe gij wandelt. Het heeft dus echt te maken met onze levensstijl. Natuurlijk kun je zeggen, dat heeft in de allereerste plaats te maken met geloof. Dat is waar. Elisabeth en Zacharias geloofden. Ze geloofden in de God van Israël. Ze geloofden. En ze waren heel trouw daarin. Dat hebben ze misschien van hun ouders gehoord, van hun voorouders. En ze hebben geloofd, ze hebben het pad van het geloof ook echt bewandeld. Bij ons is dat geen automatisme, dat kan niet, dat bestaat niet. Bij ons mag het toch zo zijn dat wij een moment kennen in ons leven dat we gaan geloven. Ik hoop ook dat u dat moment hebt gehad. Dat u echt zeker weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. En misschien heeft de Heilige Geest al heel lang aan je hart gewerkt, zonder dat je ooit bewust gedankt hebt voor dat wat de Heer Jezus heeft willen doen aan het kruis. Dat kan zijn. Daar kan een flinke periode tussen zitten. Maar er moet een moment komen dat je heel bewust dankt voor dat wat de Heer Jezus voor jou persoonlijk heeft willen doen. En ik hoop dat dat gebeurd is, dat je echt zeker hebt, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven, ik ben een kind van God, ik heb leven uit God. Maar dat is niet het eindpunt, dat is het beginpunt, dat is leven uit God. En nu vraagt de Heere niet om de hemel te verdienen, om waar te maken dat je een gelovige bent, want anders kom je er niet, alsof je daarna nog een soort examen zou moeten doen waar je misschien nog voor zou kunnen zakken. Dat is niet zo. Maar de Heere vraagt wel dat wij leven voor hem. En leven voor hem heeft altijd te maken met de eer voor de Heer Jezus. Kort door de bocht. U en ik krijgen voor wat we zijn, voor wie we zijn en voor wat we doen voor de Heer Jezus, een beloning. Beloning hoort nooit bij uw geloof. Beloning hoort bij wie u bent voor de Heer Jezus. Wat u doet voor de Heer Jezus. Beloning heeft niet te maken met het lichaam van Christus, zoals we dat dan technisch noemen, theologisch noemen, maar het heeft te maken met het koninkrijk. U bent door het geloof in de Heer Jezus in het lichaam van Christus gekomen. Daar heb u niets voor gedaan. Het is niet uit u. Het is een geschenk van God. Het is Gods gave. Heb u niets aan gedaan. Uit genade bent u behouden. Niet uit uzelf. Niets aan gedaan. En u komt in de hemel omdat u gelooft. Niet om wat u doet, maar omdat u gelooft. Toch worden de gelovigen uitgenodigd om te werken. En voor wat ze doen voor de Heer Jezus, voor wie ze zijn voor de Heer Jezus, krijgen ze beloning. Krijg je een kroon, een krans, een lauwertak, een kroon of beloning. En die beloning, die kroon, die lauwertak, is die voor jezelf om daarmee te pronken? Om dan aan mij en aan anderen te tonen van ik was toch wel vromer dan jij toen we hier op aarde waren. Is dat ongeveer de insteek? Nee, de insteek is dat je die lauwertak, die kroon, die krans gaat geven aan de Heer Jezus. Ze wierpen hun kronen voor hem neer en hij kreeg alle kronen. En alles wat we hebben aan beloning, aan kroon, is uiteindelijk voor hem. En dus heb jij in jouw leven, in jouw gedrag, in jouw activiteit, kroon gemaakt voor hem die al gekroond is. Je voegt door jouw activiteit, door jouw houding, door je taal, door je getuigenis, iets toe aan de glans, aan de schittering van onze Heer Jezus. Dat is de insteek. Jij en ik voegen iets toe aan hem. En ik denk, als je het zo bekijkt, dat je graag iets aan glorie wilt toevoegen. En dat heeft te maken met je wandel. Zie dus nauwlettend toe hoe je wandelt. Dat heeft te maken met je praktijk. En nu kunnen we vandaag heel makkelijk zeggen, geschrokken door de enorme lasten die we op de nek gekregen hebben. Nou, maar daar willen we niet meer over praten. Het is niet meer een kwestie van werkheiliging. Nou, dat is het ook niet. U komt in de hemel omdat u gelooft, niet omdat u gewerkt hebt. Maar omdat daar zo vaak straf bijna is uitgedeeld en men de zweep erover legde zondag na zondag, is het gevoel van we moeten iets een beetje weg, we willen helemaal niks meer. En toch geloof ik dat de gelovigen van vandaag zouden moeten weten dat ze iets moeten. Niet om de hemel, niet uit dwang, niet uit wettische overwegingen, maar om de Heer Jezus. Waar zijn die mensen die nu nog voor de Heer Jezus willen gaan? In de tijd van Malachi waren er nauwelijks nog mensen die gingen voor de eer van God. Een paar nog. En die paar, die hebben het moeilijk gehad. En de Heer zegt, en toch zie ik ze. Toch registreer ik. Toch leg ik vast. Een gedenkboek. En ik zal ze sparen. Ik zal ze zegenen. Want deze gerechtigheid, dit rechtvaardig gedrag van deze mensen, deze rechtvaardige daden van deze mensen, dat wordt beloond. En je ziet het. Je ziet het in Zacharias en Elisabeth uitkomen. Je ziet als het ware hoe de Heere God, nou, waar alles bijna op instorten staat, en menselijk gesproken geen hoop meer is, er geen weg meer is. Ze zijn allebei oud, zegt de Heere, en nu ga ik iets bijzonders doen. Zacharias gelooft het niet. Natuurlijk is hij verbaasd. En als wij voor een klein stukje ongeloof van Zacharias ook zo behandeld zouden worden, zouden wij vanavond niks zeggen. Zou niemand nog een woord uit kunnen brengen. Zouden we ook waarschijnlijk net zo stom zijn als Zacharias. Maar het is wel gebeurd. En ze hebben toch in geloof dit geaccepteerd. Oude mensen, twee oude mensen. Daar in een heel klein plaatsje bij Jeruzalem, Ein Karem. Ze hebben dit verwerkt. En ze hebben kennelijk nog op hun leeftijd contact gehad met elkaar. En ze hebben op hun leeftijd vreugde gekend. En ze wisten zich geen raad. Elisabeth heeft zich verstopt, maandje of vijf. Ze heeft ook gedacht, hoe moet ik hiermee? Wat moet ik hiermee? Wat zullen ze zeggen? Hoe ook. Ze krijgt bezoek. Elisabeth is 6 maanden in verwachting. Maria 6 dagen, dat is mijn vertaling, ik weet het aantal dagen niet, maar zoiets. In elk geval, dan komt dat geweldige moment. Deze mensen hebben daar in een heel klein plaatsje een heel bijzondere samenkomst gehad. Echt. Een stuk van die samenkomst was 3 maandjes later, zul je zeggen. Nou, dat is ook zo. Toen het kindje geboren was. Maar het eerste deel van die samenkomst is uniek te noemen. Weet je, Johannes de Doper heeft als geen ander verteld van de Heer Jezus. En de Heer Jezus roemt Johannes de Doper. Hij zegt, onder wie van vrouwen geboren is, is geen groter dan hij. Geen groter mens zelfs. Maar ook geen groter profeet. Beide uitdrukkingen staan in de schrift. Een geweldige getuigenis. Johannes de Doper. De heroud van de koning. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Nou, wie heeft dat gezegd? Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Ik ben de vriend van de bruidegom. Ik verblijf me daarin, maar ik ben de bruidegom niet. Bent u dan de profeet? Ik ben het ook niet. Bent u dan Elia? Ben ik ook niet. Wie bent u dan? Een stem. Zo is Johannes de Doper. En de geweldige profetie van Johannes de Doper, hij is een profeet. De Heer Jezus noemt hem de grootste van alle profeten. En als u echt gaat speuren naar de profetie van Johannes, wat heeft Johannes dan geprofeteerd? Wat heeft hij dan gezegd? Nou, waarschijnlijk dit. Zie het lam van God, toen hij daar een mens zag wandelen. Een geweldige profetie. En de Heer Jezus noemt hem de grootste van alle profeten. Johannes de Doper, vervuld met de Heilige Geest, heeft gesproken over hem, gewezen naar hem, het Lam van God. Hij heeft hem aangeduid, een prachtige profetie. En hij heeft alle eer gegeven. Hij heeft gezegd, ik ben niet waard om zijn schoen te dragen of zijn veten los te maken. Vul me wat in, maar pak maar een vertaling, het is wel eens wat verschillend. In elk geval grote eer aan de Heer Jezus, glorie aan de Heer Jezus. Johannes de Doper, vervuld met de Heilige Geest. Je wordt er bijna jaloers op. Met niet een brief aan de Efeziërs, waarin alle heilszegeningen opgestapeld liggen. Of een brief aan de Colossenzen, waar er nog meer van zijn. Of Thessalonicenzen, of vul maar wat in. We hebben niks in het Nieuwe Testament. Zij hadden niks van het Nieuwe Testament. Niets. En zo'n geweldig stuk zicht op de Heer Jezus. Hoe komt dat dan? Vervuld met de Heilige Geest. Vervulling. Vervulling. Ineens hem zien. Ik denk dat vervulling Christus zelf is. De invulling. Gods plan met alles en iedereen en met de hele wereld en schepping is Christus. En vervulling met de Heilige Geest heeft altijd te maken met het plan van God. Met het denken van God. Met het doel van God, Christus. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie, voor de zoveelste keer geciteerd. De grootste profeet, waar had hij het over? Het getuigenis van Jezus. Het is de geest, het is de adem van de profetie. Johannes, vervuld. Elisabeth, vervuld. Waar had Elisabeth het over? De moeder van mijn Heer. Over de Heer Jezus. Het is zo fantastisch om daar een vrouw te horen zeggen van wat er toen gebeurde, toen jij hier binnenkwam. Ja, toen sprong het kindje op. En ik heb het niet uit de ervaring, dat zul je snappen, maar ik weet wat het trappelen van kindjes is. Je voelt het een beetje en je maakt het mee op een afstandje. In zekere zin toch nog op een afstand. Maar toch, zusters kunnen dat weten. De moeder van mijn Heer komt binnen. En Johannes vliegt overeind. Ja, hoe dan? Nou ja, ik vul maar in. Applaudisseren met voeten en met handen. In elk geval uiting geven aan de, hij is het, hij is het. Jongen, jongen. En vervuld met de Heilige Geest gaat Elisabeth de meest mooie dingen vertellen. Wat is bij haar de vervulling? De Heer. En de moeder van de Heer stond op dat moment bij haar. En ze prijst God. Ze jubelt. Ze zingt. Goden lofzingend. Jubelend. Spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Het is toen gebeurd. Maria is daar een aantal maanden gebleven. Misschien de geboorte meegemaakt. Staat niet expliciet in de Bijbel, maar dat vermoeden we dan. En dan komt Zacharia. Zijn tong wordt weer los als hij geschreven heeft, Johannes is zijn naam. Gunst van God betekent die naam Johannes. Gunst van God. En Zacharias heeft dat geschreven en hij begint gelijk te jubelen. Een lofzang van Zacharias. Het is berijmd, u vindt het. U hebt het misschien in uw kerkboek of in uw gezangboek. U zingt het misschien graag. Maar de meest mooie dingen worden door Johannes, door Zacharias uitgejubeld op een geweldige manier. Ook vervuld met de Heilige Geest. En hij heeft het over schitterende dingen. En je zou die lofzang van Zacharias wel kunnen behandelen. Ik wil u wijzen op 10 punten uit die lofzang. Redden uit de hand van onze vijanden, nummertje 1, vers 71. Barmhartigheid te betonen aan onze vader, nummertje 2. Zonder vrezen te leven uit de hand van de vijanden verlost, nummertje 3. Nummertje 4, 75. Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. Nummertje 5. Een profeet. Een profeet van de Allerhoogsten is gekomen. Nummertje 6. 77. Om zijn volk te geven kennis van heil in vergeving van hun zonden. Voor die innerlijke barmhartigheid van onze God. Nummertje 7. De opgang uit de hoogte heeft naar ons omgezien. Nummertje 8, vers 79. Om te beschijnen die gezeten zijn in de duisternis en schaduw van de dood. Nummertje 9, 79b. Om onze voeten te richten op de weg van de vrede. En nummertje 10. Dat er dan echt gesterkt door de geest een leven is tot eer van onze Heer Jezus. Maar als je die 10 punten echt gaat uitdiepen, dan heb je de eerste 10 dagen genoeg. Echt voor je stille tijd. En soms moet je dit soort schema's dan maar gebruiken. Beetje methodisch. Nou, sommigen willen dat niet. Die willen gewoon gevoelsmatig. Maar soms is een methodisch bezig zijn met een stuk tekst ook heel zegenrijk. Heel geweldig. In elk geval heeft Zacharias geweldige dingen verteld. Schitterende dingen verteld. En hij heeft het heil uit Gods bron neergezet. En hij heeft neergezet dat er een profeet zou zijn die hem die door God voorzegd was, zou introduceren. En die profeet was zijn eigen zoon Johannes. Maar Zacharias heeft vervuld met de Heilige Geest geweldige dingen van het plan van God gesproken. En ik vraag me echt af waarom wij in deze serie over Elisabeth en Zacharias nadenken. Is het alleen maar om toch nog maar weer een onderwerpje te hebben van vrouwen en mannen, weet je wel. We sprokkelen wel een paar bij elkaar. Het is minder spectaculair dan laat ik maar zeggen, Esther en Mordechai of iets van die aard. Daar kun je ook wat meer mee als spreker. Want deze dingen zijn zo bekend dat je denkt, ja, dat weet ik al lang, dat lees ik altijd. Kersttijd, dan beginnen we met Lucas en dan krijgen we dit weer. Dit hebben we gewoon. Dit is al bijna gesneden koek. Maar ik wil je nu vanavond uitnodigen om die vervulling met de Heilige Geest te krijgen. Daar zit een vrouwelijke kant aan. Een emotionele kant aan. En er zit ook een hele leerstellige kant aan. En er zit een getuigende kant aan. Een verkondigende kant. En ik denk dat dat precies de 3 terreinen zijn waar het hier over gaat. Gisteravond mocht ik een lezing houden over Matteüs 25. Over die wijze meisjes en die dwaze meisjes. Maar dat stukje staat niet op zich. Dat is gewoon als vervolg van Matteüs 24. Dit is Matteüs 25 vers 1 en zo en verder. Maar Matteüs 24 zegt aan het eind, wie is dan de trouwe en die verstandige slaaf die de Heer over zijn huis bedienen zal stellen om hen op hun tijd het goede voedsel te geven? Dat is wat je dan zou mogen noemen het rationele element. Het verstandige element. Het actieve. Maar bij die 10 meisjes gaat het om het emotionele element. Het liefdevolle, je hart, je verlangens, je emoties. Het is helemaal niet nieuw als ik zeg dat mannen vaak wat rationeel zijn en vrouwen misschien wat emotioneel zijn. U bestrijdt het misschien, want u wilt van allemaal, het moet allemaal unie worden, dus dat moet ook allemaal weg. Dat onderscheid, dat willen we eigenlijk niet meer, maar dat is er wel. Paulus zegt dat dat onderscheid er is. En daar hou ik me dan maar aan, maar Paulus, misschien nooit getrouwd geweest, zegt dat hij en een vader is, en lees maar wat hij dan doet, en een moeder is, voor de Thessalonicenzen, want daar staat het, en lees maar wat hij dan doet, wat hij dan bedoelt. Er is wel te degen een rationele kant, een verstandelijke kant, en er is een emotionele kant. Nu, je vindt in de vervulling bij Zacharias dat verstandelijke. De opgang, de beloften, de toezeggingen en hoe dat ging en hoe dat wordt. Je vindt bij Elisabeth in de vervulling haar hart, de moeder van mijn Heer. Ja, is daar een tekst voor? Nee, er is geen tekst voor. Maar het is haar hart. Haar hart jubelt. Het is alsof in de lofzang van Zacharias de schrift geopend wordt. Het geopenbaarde zichtbaar wordt. Het rationele, het geschrevene uitgelegd wordt. En bij Elisabeth alsof het hart geopend wordt. Haar gevoel, haar emotie, haar verlangen en haar geweldige liefde. Nou, u kiest voor één of u kiest voor twee. Nee, u moet voor allebei kiezen. Er zit een kant van verstandelijke elementen in, ook in vervulling, gebaseerd op het woord van God, gesproken door de Heere, door zijn profeten van oudsher, alles wat vastgelegd is, ook vastgelegd houden. Er zit ook een emotionele kant aan, een hartekant aan, een verlangende kant aan, een bijzonder verlangen om te zien wat er gaat gebeuren. En er zit een derde element, een getuigende kant aan, een verkondigende kant aan. En ja, dan val je helemaal weg, dan gaat het niet om jou, dan gaat het niet om jouw plaats, om jouw positie, maar dan gaat het alleen maar, ik ben alleen maar een stem. Maar hem duiden, voor hem uitgaan, een weg voor hem, een eer voor hem, een volk voor hem. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat deze drie elementen ook in de vervulling van vandaag teruggevonden moeten kunnen worden. Alle drie gaan over hem, de Heer Jezus. Alle drie die vervuld zijn in deze geschiedenis, hebben het over hem. Over niemand anders, alleen over de Heer Jezus. Maar ze benaderen hem vanuit een verschillende optiek. En ik hoop van harte dat wij vandaag een keer leren dat het altijd om hem gaat. Dat dat niet per se deze route of die route moet zijn. Maar misschien moeten we eens leren dat deze drie routes ons inderdaad iets vertellen. Van hoe wij vandaag voor de Heer Jezus zouden mogen leven. Ziet dus nauwlettend toe. Zij wandelden uiterst precies. In alle geboden, in alle precisie wilden zij de Heere dienen. En wij vandaag, lappen wij het aan onze laarzen? Ja, ik weet dat dat dan misschien wel weer de zware preek komt van dit moet en dit moet en dit moet. Daar zijn we een beetje af, daar worden we een beetje kopschuw van. Dat hebben we afgeschud als een hond die water had gehad, weet je wel, goed je vacht schudden. Dat zijn we allemaal kwijt, dat willen we ook niet terug. En ondertussen lijden we armoede. Ik weet niet hoe het gaat in jouw leven. Ik weet niet hoe jij bent. Maar zo nu en dan heb je wel te degen een soort ruk aan het touw nodig. Toom en bid, hè, noemt Psalm 32 dat. Even, kom, andere kant op. Werkelijk gecorrigeerd raken. Nu, dit is zo'n correctiepunt. Hoe gaan we nu vandaag verder? Hoe gaan wij nu voor de Heer Jezus leven? Ik hoop dat je dat zou willen overwegen. En ik hoop dat de gemeente vandaag, dat in elk geval wij, vandaag vervuld worden met de Heilige Geest. Moet je daar een speciale dienst voor meemaken? Nou, sommigen zeggen van wel. Hebben zij een speciale dienst meegemaakt? Ja, jawel, een hele speciale. Ze waren echt in de tempel, hè, die Zacharias. Waar was die toen, dit gebeurde? Bij het reukofferaltaar. Weet u waar het reukofferaltaar voor staat? Voor twee dingen. Hè? Voor het bidden en voor het aanbidden. Het gebed en de huldiging. Daar stond Zacharias, op het uur van het gebed. Het uur van het avondoffer. Weer over offers. Twee maandjes terug heb ik daar ook iets over gezegd. Nee. Maar ik wil je wel vertellen dat, en nu ga je maar eens een keer grasduinen in de Bijbel, als je al die plaatsen gaat opzoeken waar het gaat over het avondoffer, het uur van het gebed, dat je dan misschien wel eens hele bijzondere dingen ontdekt. Ik kan je alleen zeggen dat de Heer Jezus op het uur van het avondoffer zei, het is volbracht. En dat op het uur van het avondoffer het eerste wonder gebeurde in Handelingen. Petrus in de tempel. En dat Elia, weet u wel, op die Karmel, op het uur van het avondoffer. Nou, u leest ook Ezra, u leest ook Nehemia. U komt er nog wel een paar tegen. Het uur van het avondoffer. Dat is een heel bijzonder moment kennelijk. De Heer heeft dat niet zomaar ingesteld. Een morgenoffer en een avondoffer. Op dat moment is Zacharias daar. En als je mij vraagt, moet je dan een hele speciale samenkomst meemaken? Dan zeg ik ja, ja, ja. Daar waar het echt zo is dat de Heer zich openbaren kan. Waar God spreken kan. Dat je als het ware heel dicht bij Gods troon bent. Waar je de stem van de Heer hoort. En waar het offer van de Heer centraal staat. Het uur van het avondoffer. Ook het uur van het gebed genoemd. Maar ook de lofprijzing, het reukwerk. Reukwerk stijgt op voor Gods aangezicht. En een van onze liederen van vandaag uit de opwekking zegt, het reukwerk van onze lofgezangen stijgt op in uw woning, stijgt op voor uw troon. Een heel bijzonder moment. Lofprijzing, eerbrengen, jubel, grootmaking. Wij moeten onder de indruk komen van de Heer Jezus. We moeten onder de indruk komen van omgang met Hem. Van zijn en zijn tegenwoordigheid. Zijn stem willen horen. Zijn stem ook daadwerkelijk horen. Leren zijn stem te horen. Vervulling is inderdaad gekoppeld. Nu kan dat gebeuren dat het in een samenkomst plaats heeft waar men de nadruk daarop wil leggen en mensen naar het podium roept om, laat ik maar zeggen, een ontmoeting met de Heer te krijgen, waardoor die vervulling misschien op dat moment in elk geval zo ervaren wordt, of dat een permanente vervulling is, laat ik nu maar even los. Maar je ervaart misschien iets van een beslissing, opnieuw een beslissing om nu eens echt te gaan voor de Heer Jezus. Dus een keer op te houden met het slappe gedoe van ik zie wel, ik wacht wel af, nou ik zal mij benieuwen. Daar zijn er horden van in christelijk Nederland. Maar die mensen die echt verlangen, die zich uitstrekken, zoals er een paar waren in het boek Malachi. De Heere heeft een gedenkboek, de Heere zoekt. Zoals er een paar waren in het begin van het Nieuwe Testament. Anna week niet uit de tempel, dag en nacht was ze daar. Sliep ze dan niet? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ze was er. Simeon, door de Heilige Geest er op dat moment bij. Oh, Heere, nu heb ik mijn ogen hebben uw heil gezien. Schitterend. Johannes de Doper, daar komt hij aan. Daar is hem. Over hem heb ik het. Ze waren helemaal vol. Helemaal vervuld. Helemaal vol van de geweldige dingen die de Heere ging doen in de Heer Jezus. En wij zijn het zo gewoon gaan vinden. We hebben het bewijs ervan als een soort polis in onze binnenzak. Ons kan niks gebeuren. We zijn verzekerd van de wieg tot het graf. Maar wie is er nu nog echt laaiend voor de Heer Jezus? Ik was gistermorgen in de dienst. En wat een bezadigde dienst. Niks mis meer. Het was fijn, vond ik. Ze hadden een goede preker uitgenodigd, maar goed, laat me los. Maar in elk geval, er was een lied aan het eind. En er stonden twee jongelui, die stonden op, daar ergens midden in de hoek of daar in de hoek van de kerk. En die gingen ineens de Heer gaan staan prijzen. Dacht ik. Wat mooi. Maar waarom stonden die anderen nu niet? Kan ik dan oordelen over hun hart? Misschien waren zij wel enthousiaster dan die jongeren. Ja, dat klopt. U hebt volkomen gelijk. Ik kan niet in het hart kijken. Hoef ik ook niet. Maar alleen het spontaan eens een keer zeggen, Heer Jezus. De moeder van mijn Heer, riep Elisabeth uit. Het kindje springt op in mijn schoot. Dat wat ik als kostbaar en dierbaar heb. Wat een geweldige zegen van God is. Dat bemoeit zich ermee. Het is alsof alles in beweging komt. Zacharias, hij is niet meer te houden als zijn tong losgemaakt is. Een soort waterval. En Johannes de Doper, vervulling met de Heilige Geest. Ken je het nog? Heb je het ooit gehad? Heb je het ooit gekend? Ja, dan zijn er weer die zeggen, dat moet dan gepaard gaan met, of gekoppeld zijn aan. Ik weet het. Daarom houden we ons maar niet met dit onderwerp bezig. Want je komt dan in excessen links en in excessen rechts terecht. Nou, dat is flauw. Want je kunt om het badwater toch niet het kind gaan wegspoelen. Dat kan toch niet. En ik hoop dat wij vanavond eens een keer met de neus op deze feiten gedrukt worden. En dat we opnieuw verlangen naar een vervulling door onze Heer. Er is nog één element. Ik heb het nog niet genoemd. Johannes de Doper wordt door de Heer Jezus de Elia genoemd die komen zou. Dat was ook aangekondigd. Hij zal komen in de geest en in de kracht van Elia. En dat heeft ook volgens het boek Maleachi, hoofdstuk 4, weer Maleachi 4, te maken met de komst van de Heer Jezus hier op aarde. Niet zijn komst als mens, als degene die naar het kruis ging, maar het heeft te maken met zijn komst als de koning, als de bruidegom. De Heer Jezus. Hij komt terug, hij gaat heersen. En er komt een soort voorloper. Er komt een soort heraut van de koning. En Johannes de Doper roept om die reden die de bruid heeft. Dat is de bruidegom. Johannes 3, vers 29 of 28. Nou ja, een van die twee. Hij zegt het. Let op. Als je iemand ziet die de bruid heeft, dan weet je zeker dat hij er is. Zo ongeveer zegt hij het. Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. En dat is de toekomst. Dat betekent dat zelfs deze prachtige oude geschiedenissen te maken hebben met een verre toekomst. Ze worden eigenlijk over onze tijd heen getild en neergezet. Er komt een moment dat in Israël opnieuw geroepen zal worden, de bruidegom komt! Dat er weer stemmen zijn, voorlopers zijn, herauten zijn die vertellen van hij komt eraan. De koning komt. Dat gaat ook komen. Ook dat is gekoppeld. Maar dan gaat het weer niet om die mensen, dan gaat het weer om de Heer Jezus. Altijd gaat het om de Heer Jezus. Dat is het centrale thema in alle profetieën en dat is ook het centrale thema in ons hoofdstuk van vanavond. Maar zouden wij nu vandaag niet alle dingen op een rij moeten zetten en moeten vragen van, en ik dan? Is er iets in mij dat verlangt naar de komst van de Heer Jezus? Is er iets in mij dat verlangt om over hem te praten, over hem in het middelpunt te plaatsen, over van hem te getuigen, maar ook om uit te stralen dat het echt om hem, om de Heer Jezus gaat. Deze beide mannen, Elisabeth, beide mensen, Elisabeth en Zacharias, hebben dit laten zien in hun tijd, in hun streek, in hun plaats. Deze dingen werden besproken daar, zegt Lucas 1. Ze hebben het erover gehad. Hun getuigenis heeft gewerkt. En mijn getuigenis? Ik hoop het. Ik probeer uit te lokken om over de Heer Jezus te praten. Het lukt me vrij aardig om mensen uit de tent te krijgen. Maar soms denk je, wat doe je nog? Waar heb je het over? Het is heel makkelijk om in dit gezelschap te vertellen dat ik van de Heer Jezus houd en dat ik voor hem ga. Dat vind ik niet moeilijk. Ik vind het een voorrecht om het te kunnen en om het te mogen. Maar vanmorgen zegt de meneer tegen mij, zal ik je een handje helpen? Ik was ergens mee bezig. Ik zeg, fijn, de Heer zal me gestuurd hebben. Toch? Als iemand een handje wil helpen, het was gewoon duwwerk hoor. Dat is het moeilijke. Je wil toch graag vertellen van de Heer Jezus. Zullen we nu een beslissing nemen voor onszelf en ook aan de Heer zeggen: Heere, ik wil zo graag op Elisabeth lijken, met emoties, met mijn gevoel, met mijn hart. Ik wil jubelen. Ik kan het misschien niet beredeneren, maar ik wil het wel over hem hebben. Ik wil ook op Zacharias lijken, die uit de profeten opdoekte, op ging delven wat er van hem stond en wat God ging doen. En bijna leerstellig de zaak op een rij zet. En het getuigende van Johannes de Doper, het predikende van Johannes de Doper, het vertellende element van hij komt eraan. Drie die vervuld zijn met de Heilige Geest in één samenhang. De Heere zegene ons en onze gezinnen. Ik hoop dat mijn kinderen dat zullen laten zien wat Johannes de Doper voor zijn ouders, maar voor God liet zien. De Heere zegene ons. Amen.